Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan Dr. Anders J. Kiefiet van Dordrecht Centrum. Gerard Putters is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 69. De verzen 1 en 2. Psalm 69, de verzen 1 en 2 zingen we na welkom en mededelingen. En na votum en groet zingen we van dezelfde psalm, vers 14. Psalm 69, vers 14, zingen we na votum en groet. Dan het lied van de zondagsschool, dat is uit Schriftberijmingen. Schriftberijmingen 10. Vers 1. Schriftberijmingen 10, vers 1 is het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezingen zingen we Psalm 2, vers 6. Psalm 2, vers 6, zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging, Psalm 32, vers 6. Psalm 32, vers 6, zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven zingen we rond de geloofsbelijdenis. Psalm 73, vers 12. Psalm 73, vers 12 zingen we voor de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we van diezelfde psalm, vers 13. Psalm 73, vers 12 zingen we voor de geloofsbelijdenis. En vers 13 zingen we na de geloofsbelijdenis. De schriftlezingen, allereerst uit de profeet Zacharia, Zacharia hoofdstuk 11, de verzen 4 tot en met 14. En uit het Nieuwe Testament, Matteüs, hoofdstuk 27, de verzen 1 tot en met 10. De schriftlezingen zijn Zacharias hoofdstuk 11, de verzen 4 tot en met 14. En Matteüs hoofdstuk 27, de verzen 1 tot en met 10. En de tekst voor de verkondiging zijn de laatste twee verzen uit Matteüs, dat is Matteüs 27, de verzen 9 en 10. Matteüs 27, de verzen 9 en 10 zijn de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagmiddag en avond. En graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, allen hartelijk welkom in deze eredienst, waarin ook voor te gaan dominee Kieviet van de Centrumgemeente. U wordt herinnerd aan de open avond van jeugdvereniging Werkend Wacht Ik, WWI, na deze dienst. Allen hartelijk welkom. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 69, de versen 1 en 2 uit de Oude Berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hij hemel, aarde en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Het is, gemeente, het laatste vers, het 14e vers van dezelfde Psalm 69. En we zullen het nu samen zingen. Psalm 69, vers 14. Laat ons nu samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen in deze dienst. De hemel, de aarde en de zee, Heere, ze zijn ertoe opgeroepen in de psalm die we zojuist zongen om uw lof te vermelden, om uw eer te prijzen, om uw trouw en goedheid te erkennen. Daar zijn wij zelf ook in begrepen. We moeten er ook toe opgewekt worden, heren. Ja, het is zelfs zo dat u er zelf aan te pas moet komen, wil het zo ver komen. Zo was het immers wel. Wat zal dat geklonken hebben? In het paradijs namelijk. Toen die twee mensen, er waren er nog maar twee, als het ware een duet vormden. In de lof en de eer en de roem van uw grote en heilige naam. Ze konden niet anders. En ze wilden niet anders. En ze deden niet anders. Want ze waren geschapen tot verheerlijking van uw naam en ze voldeden ook aan die eis. Heren, we zouden ons oor wel eens te luisteren willen leggen naar de muziek in het paradijs. Dat was hemelse muziek. Maar hoe anders is het geworden? Het duurde niet zo lang of er klonk een ander lied. Het lied van Lamech. Een lied van wraak en van strijd en van bloed. Het lied van wangunst. En sindsdien klinkt het nog, heren. En dan zou het kunnen zijn dat wij zo'n lied als van Lamech zomaar niet aanheffen. Maar het leeft in ons hart wel. U, Heere Jezus, hebt het zelf gezegd. En uw woord is waarheid. En daarom hebt u een woord van waarheid ook over ons leven gesproken, Heere, dat uit het hart voortkomen, ja wat al niet, boosheid en ergernis en jaloezie en zelfs hoererij en allerlei afschuwelijke dingen. Maar deze middag zijn we ertoe opgeroepen om uw naam te eren en u te erkennen. Heere, en met dat doel komen we nu tot u. Om te bidden of u ervoor zorgen wilt, voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, zodat ons leven u toegewend zal zijn. En zodat ons hart en ons binnenste, Heere, aan u gewijd zal zijn. En laat het gebed van ons leven maar zijn, neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Laat alles wat van mij is op u zijn gericht. Aan u gewijd en geheiligd zijn, Heere. We bidden om uw Heilige Geest, die eraan te pas moet komen. Die Heilige Geest die inbreekt in ons leven. Die door de weerstanden van ons boos en verdorven hart heen breekt. En ons leven in bezit neemt. En ons naar uw beeld gaat herscheppen, o Heere Jezus Christus. Zodat we op u gaan lijken. En hoe was het met u? Met u, o gezegende Heere Jezus? U kon het getuigen. Het is mijn spijze te doen, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. En geef ons, Heere, maar jaloersheid op hem. Schenk het ons door genade, Heere, dat we hem zijn ingelijfd. Zodat zijn schatten en gaven en wat hem kenmerkte en nog, dat er door genade ons deel is, door het waarachtige geloof, Heere, dat u werkt. Als een wonder, als een machtig wonder, als het wonder van de wedergeboorte. Waardoor u het hart vernieuwt en de wil, o Heere, anders maakt. En ons verstand dat verduisterd is verlicht, zodat we u toebehoren. En Heere, dan zal ons leven perspectief hebben. Dan hebben we toekomst. En daar hebben we ook van gezongen. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij, Gods knechten en Gods kinderen, met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Daarvan wordt het beginsel hier al geschonken. Maar hier stopt het niet. U zet het voort. Dan zal zelfs de grens van leven en dood, Heren, niet verhinderen dat dat beginsel voortgezet wordt. Geef aan uw kinderen heimwee, Heren. Opdat ze met Paulus jagen en daarnaar haken. En daarheen zuchten om het van u te ontvangen en om het ooit volkomen te ontvangen, om u volkomen te bedienen en te dienen. En nu, Heren, nu zijn we nog in het strijdperk van het leven. Nu gaat onze weg nog door de woestijn. En nu is de boze er nog. En nu is het inwonend verderf er nog. En nu is er nog zoveel, Heren, wat scheiding maakt tussen u en ons leven. En als we van deze dingen nog niet weten, Heren, o wilt u het veranderen, En wilt u met uw genade in ons leven zijn. We danken u naam ontmoedigd dat we opnieuw onder de verkondiging van uw woord mogen zijn. Heren, zo was het vanmorgen in de voorbereidingsdienst, waarin dat heerlijke evangelie ons, o Heren, aan ons hart is gelegd. Namelijk dat u de hoge en de verhevene wilt wonen bij de verbrijzelde en de nederige van geest. En dat u het leven verwekt, Heer, en dat u het ook in stand houdt. En vanmiddag klinkt de vraag. De vraag die daarbij hoort. Wat is Christus je nou waard? Wat is de waarde van hem in je leven? Heb je het al gezien dat buiten hem geen waarde is? O Heere, bind uw woord op ons hart. Op dat van onze jongens en meisjes. Op dat van onze jongelui. Op dat van degenen die midden in het leven staan, tot de ouderen toe. Degenen die met ons meeluisteren, in Vredonk en op andere plaatsen. O Heere, wilt u met uw heilig woord ons leven raken. Opdat we het waarlijk geloven zullen. Dat u die God bent die zondaren zoekt. En dat u, Heere Jezus, gekomen bent. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zo bidden we om uw zegen en om uw gunst, o Heere. Het maakt wel uit hoe we in de kerk zitten. Heel in het bijzonder geldt dat voor onze broeder en zuster de Vries. Er is heel wat gebeurd in deze maanden. Onze zuster de Vries moest plotseling geopereerd worden. Heel aangrijpend aan haar hart. Die centrale pomp in ons binnenste, Heere, die we niet kunnen missen en die functioneren moet. En wat een wonder, u hebt haar weer hersteld. Heere, laat de lof en de dank in stilheid tot u zijn. Geef dat ze op mag klimmen vanmiddag. Nu ze met haar man weer opnieuw in de kerk is. En wilt u zo haar nabij zijn en met hen samen zijn. En tegelijkertijd erkennen we, Heere, maar dat geldt ons allemaal. Dat ons leven zo broos en zo kwetsbaar is. Maar schenk ons, Heere, dat we door genade dit kennen. De belijdenis van Asaf. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen van mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen het lied van de zondagschool. En dat is schriftberijming 10, het eerste vers. O volken, gij moet horen naar mijn gezalfde knecht, want hem heb ik verkoren, op hem mijn geest gelegd. Het eerste vers van schriftberijming 10.
Thank you.
Gemeente, we lezen nu de Heilige Schrift. Op twee plaatsen, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Allereerst een gedeelte uit het profetenboek van Zacharia, hoofdstuk 11, de versen 4 tot en met 14. Zacharia 11, vanaf het vierde vers. Vervolgens uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27, de versen 1 tot en met 10. En wij lezen de Heilige Schrift uit de herziene Statenvertaling. We lezen het woord van de Heere als volgt. Zo zegt de Heere mijn God. Wijd die slachtschapen. Hun kopers doden hen, maar voelen zich niet schuldig. Hun verkopers zeggen... Gelooft zij de Heere dat ik rijk geworden ben, en hun herders sparen hen niet. Voorzeker, ik zal de bewoners van het land niet meer sparen, spreekt de Heere. Zie, ik lever de mensen over, ieder in de hand van zijn naast en in de hand van zijn koning. Ze zullen dit land te gronden richten, en ik zal hen uit hun hand niet redden. Daarom weide ik de slachtschapen, omdat ze ellendige schapen zijn. Ik nam voor mijzelf twee stokken. De ene noemde ik liefelijkheid, de andere samenbinding. En ik weidde die schapen. Ik roeide binnen één maand drie herders uit, omdat mijn ziel hen niet langer kon verdragen. En ook had hun ziel een afkeer van mij. Toen zei ik, ik zal u niet meer weiden. Laat sterven wat sterft. Laat uitgeroeid worden wat dreigt uitgeroeid te worden. En laten zij die overblijven elkaars vlees verslinden. Daarop nam ik mijn stok liefelijkheid en ik brak hem stuk, om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al die volken gesloten had. Op die dag werd het verbroken. En zo hebben de ellendigen onder de schapen die mij verwachten erkend dat het een woord van de Heere was. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Zo niet... Laat het na. Toen hebben ze mijn loon afgewogen. 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe. Een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere, de pottenbakker toe. Toen brak ik mijn tweede stok samenbinding stuk, om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. Vervolgens Matteüs 27, de versen 1 tot en met 10. En we zingen daarna uit Psalm 2, het zesde vers. Matteüs 27, vanaf het eerste vers. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En ze boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. En zei, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar ze zeiden, wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden, het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat ze beraadslaagd hadden, kochten ze daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die ze geschat hadden uit de Israëlieten. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. Tot zover. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere uit het schriftgedeelte, een van de twee schriftgedeelten die we eerder in deze dienst lazen. De tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 27, de versen 9 en 10. Matteüs 27, het negende en het volgende vers. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen. De waarde van de geschatten die ze geschat hadden uit de Israëlieten. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. Tot zover. Geliefde gemeente, het was in de laatste week van de Heere Jezus op aarde. Hij stond als het ware al voor de afgrond van zijn lijden. En hij wist wat er zou gaan plaatsvinden. En toen was het dat ze elkaar nog één keer ontmoeten. Opnieuw een confrontatie. Zoals het al zoveel keren was gebeurd in de 3 jaren die achter hen lagen. De Heer Jezus wilde het niet ontgaan. En bij diverse gelegenheden zocht hij het zelfs op. Hij aan de ene kant. En de schriftgeleerden en de fariseeën aan de andere zijde. En we kunnen het ons zo voorstellen. Ze kenden elkaar wel. Zij, ja, ze dachten dat ze hem kenden en ze hadden gedachten over hem. En hij, ja, hij kende hen door en door. Hij wist wat in de mens is. En toen keek hij ze aan, de Heere Jezus. En hij keek ze midden in hun gezicht. Hij zocht hun ogen op. En het was, gemeente, als het ware een laatste appel. Een roep gericht op hun hart. En hij zei het. Wat dunkt u van de Christus? Welke gedachten heb je over de Messias? Over de gezalfde? Die komen zou toch? Dat zeggen de geschriften van Mozes en van de profeten en van de psalmisten toch? Hij zal toch komen? Wat dunkt u van de Christus? Hoe waardeert u hem? Welke waarde heeft hij voor u? Maar ze begrepen het wel. Daarmee bedoelde hij zichzelf. Want hij had het ronduit gezegd. Dat hij door de geest van God gezalfd was. En dat hij het was. En wie de beloften van de oude bedeling vervuld waren. Wat dunkt u van de Christus? Spreek u eens uit. Wie is hij voor u? Welke plaats neemt hij in uw leven in? Welke waarde heeft hij voor u? Wel, gemeente, deze vraag stelt de Heere vanmiddag ook. Aan mij. En aan u en aan jou. Door middel van de tekst die vanmiddag tot ons komt. Wat is Jezus waard? Wat is Hij u? Wat is Hij jou waard? En aan de hand van de schriften, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, zullen we lezen en horen allereerst zijn waarde bij de mensen. Maar dat is niet het enige. En dat is niet het laatste. Zijn waarde bij God. Wat is Jezus waard? Zijn waarde bij de mensen en zijn waarde bij God. Matteüs 27, gemeente waarvan we het eerste gedeelte gelezen hebben, behoort tot het lijdensevangelie. En dat gedeelte, heel aangrijpend, buitengewoon schrijnend, waarin ons het aandeel van Judas verhaald wordt. Judas. Gemeente, zijn naam brengt een bepaald gevoel bij ons teweeg. Iets van afkeer, iets van Judas. Maar weet u, wat een prachtige naam had hij, Judas. Hij heette naar Juda. Hij had dezelfde naam, Godlover. En was hij niet een van de discipelen van de Heer Jezus? Behoorde hij niet tot de kring van de intiemen? Was hij niet mee opgetrokken met de Heer Jezus die 3 jaren lang? Ja, was het niet de Heer Jezus zelf die hem geroepen had? Had de Heer Jezus tot hem ook niet gezegd, volg mij en Judas? Evenals Petrus en Andreas en Johannes en Jacobus en Nathanael en Filippus en al die anderen, ook Judas. Gemeente, hij was gevolgd. Hij had gehoor gegeven aan de roeping. Maar ach, buitengewoon aangrijpend, wat een neergang in het leven van deze man. Zijn einde toont het begin. Weet u, zo zal het ook bij ons zijn. Ons einde toont het begin. Zo was het bij Judas. En nu blijkt hij een geveinsde te zijn. Een verrader van de Heere Jezus. Hij was in onderhandeling gegaan met het Sanhedrin. En ze hadden met wat handgeklap, waarschijnlijk waren ze tot overeenstemming gekomen. En voor 30 zilveren penningen zou hij zijn meester aan de leidslieden van het volk verraden. En dan zouden ze hem uitschakelen, deze beroerder van Israël, deze voortdurende steen in hun vijver. En Judas, hij wilde een gewillig instrument in hun handen zijn. Wel, dit alles wordt ons verteld in Matteüs 27 en dan staat er, en dat is onze tekst, toen is vervuld geworden wat geschreven is en wat gesproken is door de profeet Jeremia, enzovoorts, enzovoorts. Toen is vervuld geworden, zelfs in die lage streken van Judas. Zelfs in dat afkeurenswaardige gedrag van deze man die zo goed begonnen is. Zelfs daarin wordt een woord uit het oude verbond bevestigd en vervuld. Wel zegt onze tekst, wat gesproken is door de profeet Jeremia. Laten we er eerst even bij stilstaan. Door de profeet Jeremia. Nou, u zegt, dan had u wel eens een gedeelte Jeremia voor kunnen lezen. Want het is toch een tekst uit Jeremia die hier vervuld is. Gemeente, het is niet zo, maar ik zou u kunnen zeggen, ik heb gezocht en gezocht. Maar ik vind in heel het profetenboek van Jeremia geen woord dat hier vervuld is. Beetje raadselachtig. En als ik nou in Zacharia kijk, dat gedeelte wat we gelezen hebben, laat het daar nu staan. Die woorden waarvan hier gezegd wordt, het zijn de woorden van Jeremia die vervuld worden, enzovoorts, enzovoorts. Hoe kan dat? Hoe kan dat eigenlijk? De schrift die zichzelf tegenspreekt. Het Nieuwe Testament verwijst naar het Oude Testament. Er wordt zelfs een locatie, een plaats, een auteur weergegeven. En dan blijkt het de verkeerde te zijn. Nou zegt iemand, zie je wel... Heel die orthodoxe visie op de Bijbel, daar klopt ook niet zoveel van. Heel die gedachte, zou de Bijbel werkelijk onfeilbaar zijn, blijkt helemaal niet zo te zijn. Staat gewoon een fout in de Bijbel. Een verwijzing naar Jeremia, maar het staat in Zacharia. Dat is gewoon een duidelijke vergissing. Nou gemeente, we laten ons door dit kleine raadsel niet van de wijs brengen. Laten we dat maar afspreken. Gods woord is de waarheid. En dat staat buiten kijf. En dit kleine verschil, waar misschien niet eens een heel afdoende verklaring voor is, doet geen enkele afbreuk aan ons geloof dat de Bijbel het woord van God is. Heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, die hebben ze gesproken. Of dat nou door Jeremia of door Zacharia het geval is. Toch is denk ik de verklaring heel evident. De voor mij meest aannemelijke uitleg is dat Matteüs een boekrol geraadpleegd heeft. Een boekrol opgeslagen in de synagoge. Maar in zo'n boekrol was meer dan één profetenboek opgenomen. En aan de buitenzijde van die boekrol stond de naam Jeremia. Jeremia, een geweldig groot profetenboek, wel heel veel hoofdstukken. En nu zou het best kunnen zijn dat aan het slot van die boekrol ook nog een paar van die kleine profeten opgenomen waren. Bijvoorbeeld Zacharia. Wel gemeente, uit de boekrol van Jeremia citeert Matthäus een woord van Zacharia. Nou, dat zou een uitleg kunnen zijn. Het zou ook nog kunnen dat in de oude handschriften van de evangeliën ooit een van de kopiisten, een kopie van een kopie van een kopie, weet u wel, zich een keer gewoon vergist heeft. Dat het in het oorspronkelijke manuscript van Matthäus goed stond, maar dat het later verkeerd is overgeschreven en ons zo is overgeleverd. Nou, dat was even dat kleine dingetje. Maar laten we nu eens gaan naar de profetieën van Zacharia. Gemeente, dat is een aangrijpend gedeelte. De profeet Zacharia is de mond van de Heere, als een herder in dienst van de grote opperherder. En hij als onderherder moet zorg aan het volk besteden. De kudde van God, het verbondsvolk. Het is in de tijd na de ballingschap. Wat heeft het volk al veel meegemaakt? En wat een machtig gebeuren is het geweest dat de Heere dat volk van Juda, die twee stammen, uit de ballingschap teruggeleid heeft, terug naar het beloofde land. Ze mochten Jeruzalem herbouwen. En de tempel is opnieuw gebouwd. En de ruïnes van de steden van Juda, ze zijn opnieuw tot stad geworden. Maar zoals het voor de ballingschap was, heel veel anders is het nu niet. Opnieuw een volk dat naar de Heere niet vraagt en dat liever de afgoden dient en dat een eigenwillige godsdienst heeft. Nou gemeente, en dan moet Zacharias, de knecht van de Heere, aan het volk een merkwaardige vraag stellen. We vinden het in vers 12 van hoofdstuk 11. Indien het goed is in uw ogen, breng mijn loon. En zo niet, laat het na. De profeet moet dus aan het volk om zijn loon vragen. Hij wil weten wat het ze waard is. Hij vraagt, nou, ik mag het woord van God verkondigen. Nee, dat is niet altijd een strelend woord. Dat is een woord waarin ik ook oordeel en gericht moet aanzeggen. Dat is een woord waarin ik op bekering en geloof aandring. Dat is een woord waarin ik u desondanks toch de weg der zaligheid verkondig. Wel, zeg het maar eens. Wat is het je waard? Wat heb je ervoor over? Wel gemeente, dat was een dringende vraag. Een vraag naar het geweten van het volk. Hoe dat ze de profeet Zacharia en zijn boodschap taxeerden. En wat is dan het antwoord van het volk? Gemeente, Zacharia doet er verslag van. En er klinkt iets van treurigheid in zijn woorden door. Vers 12. Ze hebben mijn loon gewogen. 30 zilverstukken. 30 zilveren penningen. Ja, ze zeggen het ronduit. Nou, ja, wel iets. Niet helemaal niets, maar 30 zilverlingen, Zacharia, dat hebben we er wel voor over. Nou, dat is niet veel. Weet u, we lezen in het boek Exodus dat dat de prijs is die doorgaans voor een slaaf werd betaald. Meer hebben ze voor de profeet en zijn boodschap niet over. Het is kennelijk nog wel iets waard, maar veel mag het niet kosten. Nou ja, een flinke fooi. En daarmee wordt de dienst van de profeet afgekocht. En hoe heeft Zacharia gereageerd? Wel, gemeente, op de enig juiste wijze. Hij is ermee naar zijn zender gegaan. Hij heeft het aan de Heere getoond. Hij zegt, Heere, nou heb ik ze gevraagd wat mijn boodschap, wat uw boodschap waard is. En weet u wat ze zeiden? 30 zilveren stukken en meer niet. En dan de Heere. Ja, de Heere die hier een beledigd God blijkt te zijn. En Zacharia krijgt een opdracht. Werp ze heen voor de pottenbakker. En dan zie je iets van cynisme zelfs. Iets van goddelijke verontwaardiging. Iets van een bitter verwijt, van een schampere spot in de woorden van de Heere. Een bittere humor. Werp ze heen voor de pottenbakker. Een mooie prijs die ik waardig geacht ben van hen. En dat is het dan. En Zachariah, hij gehoorzaamt. En we lezen, en ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis van de Heere voor de pottenbakker. En de Heere is het die het als het ware zegt, maar daarmee laat ik me niet afschepen. Een herenprijs zogenaamd, wel het is niet meer dan een slavenprijs. Het is wat fraais. Gooi het maar weg, gooi het maar in de tempel neer voor de pottenbakker, een van de dienaren in dienst van het tempelbestuur. We beseffen dat voor de dienst in de tempel, jongens en meisjes, nogal wat potten en pannen en schalen gebruikt moesten worden. Veel vaatwerk. En door het intensieve gebruik brak er nog alles wat, zodat er telkens weer nieuwe potten en schalen gebakken moesten worden. Wel, zegt de Heere, geef die 30 zilverlingen voor mijn pad maar aan die man. Maar ik bedank voor die fooi. Gemeente, zo wordt de profeet. Zo wordt de Heere afgescheept. En zo horen we de klacht van de profeet. Nou ja, dat is niet alleen bij Zachariah. Hebben we het Jesaja ook niet horen zeggen? En het is een woord wat later door de Heere Jezus wordt overgenomen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Jeremia bijvoorbeeld. Mijn volk heeft twee boosheden begaan. Mij, de springater van het levende water, hebben ze verlaten. En ze hebben voor zichzelf bakken uitgehouwen. Bakken die geen water houden. Dat dwaze volk. Gemeente, je zou maar profeet zijn in het oude verbond. Wat hebben ze reden gehad om te klagen. Want hun woord werd niet gehoord. Bij alle appel en bij alle aangrijpende roepstem namens de Heere, bekeert u toch, maar het volk deed het niet. Gemeente, nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Want toen kwam de grote profeet en leraar. Toen is hij gekomen. De Zoon van God. Hij de gegevene van de Vader. Hij, de knecht des Heren, gekomen, niet om gediend te worden, nee, hoewel hij daar recht op had, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen, gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, gekomen tot een verloren volk, gekomen, gemeente, tot zijn eigen volk. Wat schrijft de evangelist Johannes? Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat was hij waard? Hoe werd hij getaxeerd? Wat was de waardering van hem in de ogen van schriftgeleerden en fariseeën? In de ogen van de scharen die zich vergaapten aan zijn tekenen, in hun sensatielust, en ze zeiden het van hem. Hij spreekt anders als de schriftgeleerden, hij spreekt als machthebbende, maar ondertussen geloofden ze hem niet. Wel, gemeente, en dat lezen we nou in onze tekst. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet. Ze hebben 30 zilveren penningen genomen. De waarde van de geschatten. De waarde van de gewaardeerde door de kinderen Israëls die ze gewaardeerd hebben. We kennen de geschiedenis van Judas, ik zei er al iets over. Hij had een overeenkomst gesloten met het Sanhedrin. En voor het feit dat hij zijn meester in hun handen speelde, ontving hij 30 schamele stukken zilver. Judas, de overpriesters en de leidslieden die het volk hebben opgehitst en het volk hebben gebracht tot straks een gescandeerd kruisig hem, kruisig hem. 30 schamele zilverstukken. Voor deze, die God is, de grote schepper van alle dingen. Hij, God uit God, licht uit licht, die zich gewillig heeft verwijderd uit de gemeenschap met zijn Vader, die in de diepte van duisternis en zonde is ingekomen. Gemeente Hij, die de prijs van zijn leven gaf, die zijn bloed heeft gestort, die alles heeft gedaan opdat verloren zondaren zalig zouden worden, in de ogen van hen voor wie Hij het deed en tot wie Hij gekomen is. In hun ogen was Hij niet meer waard dan 30 zilverlingen. En weet u, het was zelfs nog ernstiger. Het was zelfs nog ernstiger. Want straks, Petrus. En hij moest toch beter weten. Deze Petrus, van wie de Heere Jezus ooit gezegd had: Simon Petrus, jouw belijdenis, vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Petrus heeft er nog minder voor over als hij straks zijn meester verloochent. En als hij zal zeggen, zelfs onderstreept met zweren en met vloeken: ik ken hem niet. En de Heer Jezus vroeg het. Gemeente, en hij vraagt het nog. Breng mij mijn loon. Wie heeft mijn prediking gehoord? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Breng me mijn loon. Wat ben ik je waard? Is het zo dat ik je alles waard ben? Wie in mij gelooft zal niet verloren gaan, maar die zal het eeuwige leven ontvangen. En het volk van Israël en de leidslieden van het Joodse volk en Judas en zoveel anderen, ze hebben hun hoofd geschud en ze hebben gezegd: nee, dat is ons niet waard. 30 zilverlingen, een slavenloon. Voor die prijsgemeente moest de Heer Jezus ze doen. Ze taxeerden hem als een slaaf en meer niet. Dat was de schande die ze hem aandeden. En straks zal het blijken. Dan krijgt hij een slag in zijn gezicht. En ze bespuwen hem. En ze honen hem. En ze verachten hem. En ze bespotten hem. En ze doen hem een oude soldatenmantel om. En ze zetten een kroon van doornen op zijn hoofd. En ze spotten met hem. En Pilatus zegt: het ziet uw koning. Dat is zijn vernedering. Dat is zijn lijden. Gemeente, vanmiddag vraagt de Heer Jezus het. Wat ben ik je waard? Wat dunkt u van de Christus? Gemeente, de goede herder. Hij vraagt wat hij u waard is. Wat voor u en voor jou en voor mij de waarde is van zijn persoon, van zijn woord, van zijn zaligmakerswerk, van zijn lijden, van zijn bloed, van zijn herderlijke zorg. Wat is voor u en voor mij de waarde van de zaligheid die hij verworven heeft in een diepe weg van schande en van dood? Gemeente, er moet een antwoord op komen. Dat hoeft u niet hardop te zeggen vanmiddag. Maar voor Gods aangezicht moet het wel klinken. Als ons die vraag gesteld wordt. Als Hij het vraagt. Wat ben ik je waard? Wie heeft mijn prediking gehoord en wie heeft het geloofd? En wie is mij toegevallen? Een paar centen. Een paar uurtjes in de zondag. Een paar keer een gebed. Oh, je poets je leven wat op. En je wil wel christen heten. Maar gemeente, de vraag is: heeft het ons leven doortrokken? Maakt het het wezen van ons leven inmiddels uit? Behoren we hem waarlijk toe? Dat is de vraag. We kennen dat prachtige gezang wel. En we zingen het vlot weg. Maar gemeente, het betekent nogal wat. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Petrus dacht ook. Ja, Petrus dacht ook, Simon Petrus, dat hij wel alles voor de Heer Jezus zou over hebben. En als de Heer Jezus aankondiging gaat doen van zijn lijden en sterven, dan zegt hij, Jezus, maar dat nooit. Dan zal ik het zwaard voor u trekken en dan zullen we met elkaar ons leven voor u over hebben. Maar het blijkt dat Petrus zich ergert aan de weg die Christus is gegaan. Want hem toebehoren, dat betekent zalig worden. En niet anders zalig willen worden dan in zijn weg. En dan is Petrus niet thuis. En Judas nog minder. En dan zegt Petrus, Heere, dat nooit. Maar dan is het antwoord van de Heere Jezus aan Simon Petrus, zo wie zijn kruis niet opneemt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Gemeente, waar het op aankomt, dat is, en dat is dat oude woord, en u vindt het al in het Oude Testament. Als de spreukendichter het zegt, mijn jongen, mijn meisje, mijn man, vrouw, geef mij je hart. En onze zuster de Vries weet wel wat dat betekent, je hart. Dat is je alles. Want gaat je hart verloren, dan ben je zelf verloren. Je hart, dat is je binnenste. Dat is je alles. Dat is je leven. Meer heb je niet. En dat zegt hij nu. Wat ben ik je waard? En hij wil alleen maar genoegen nemen. Als hij ons alles waard is. We zingen het ook wel eens. U al mijn liefde waardig schatten. Omdat gij mijn rechterhand wilde vatten. Ja, geliefde gemeente, als het nou zo is. Als je hem zo hebt leren kennen. Als degene die jou uit het verderf getrokken heeft. Die afgedaald is tot in de mijnschacht van mijn verlorenheid. Waar ik dreigde verloren te gaan. Dan ga je er iets van verstaan. Hij heeft zijn leven niet lief gehad. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij wilde alles geven. Wel, Heere Jezus, dan ontvangt u mijn hart. Neemt u het maar, Heere Jezus. Want anders zal het uw deel niet zijn. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Gemeente, let erop. Let erop. Ik ben nog steeds met mijn eerste punt bezig. Ik ga het zo dadelijk over op mijn tweede. Maar die eerste gedachte moet ik op deze wijze afronden. Let erop. Gemeente, onze tekst bevat een waarschuwing. Want de zender van Zacharia, van de profeet Zacharia, neemt er geen genoegen mee met die 30 zilverstukken. En de Heere spot ermee. En hij zegt, dat is toch een mooie prijs. Het lijkt een herenprijs, maar het is een slavenprijs. Maar ik pik het niet. Ik wil het niet. Ik wil geen halfheid. Ik wil geen half leven. Ik wil geen half hart. De Heere zegt, gooit het maar voor de pottenbakker. Ik wijs het af. Gemeente, waar het op aankomt, dat is dat Christus ons alles waard wordt. En dat we hem leren aanbidden. En dat we niet anders behouden willen worden. En kunnen worden. En durven worden. Dan door hem. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat. Nou, gemeente, dat is de eerste boodschap. Wat is de Heere Jezus je waard? Zijn waarde bij de mensen. En nu keer ik het om. Want hoe luidt onze tekst? Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet. Ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die ze geschat hadden uit de Israëlieten. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen had. Gemeente, er zit nog een andere boodschap in, want als u dat woord van Zacharia, dat woord waar zoveel teleurstelling en bitterheid in zit, nu vervuld blijkt te zijn hier, in het Matthäus-evangelie, in het Leidens-evangelie, wel, dan zegt datzelfde woord ons niet alleen wat nu de waarde van de herder is, wat nu de waarde van de Heere Jezus is in de ogen van het volk. Maar nu gaat de Heere zich uitspreken. Wel gemeente, we hebben gelezen wat er is gebeurd. De Heer Jezus heeft inmiddels terecht gestaan voor het Sanhedrin. Het begon al ochtend te worden. Het besluit is genomen, hij is des dood schuldig. En voor deze oproerkraaier, deze godslasteraar, is er maar één straf gepast en dat is de doodstraf. En met het oog daarop brengen ze hun gevangenen nu naar Pilatus. De stadhouder wel. En dan komt Judas in beeld. Want dan is Judas er getuige van dat de Heer Jezus wordt weggeleid. Hij ziet hem. Dat had hij niet gedacht. Dat hij nog één keer geconfronteerd zou worden met deze die hij verraden heeft. Deze die nu niet alleen meer een gearresteerde is, maar ook een ter dood veroordeelde als een misdadiger. Ze hebben hem gebonden. En dat is het beeld dat zich nu hecht aan het netvlies van Judas. Dat is de werkelijkheid die hem raakt. De meester. Door hem verraden en nu weggeleid. En hij weet wat er gebeuren zal. Hij zal ter dood veroordeeld worden. En hij zal ter dood gebracht worden. De gemeente, heel aangrijpend. Heel aangrijpend. Nu ziet hij het onder ogen. Het is door zijn toedoen. Hij heeft de eerste stap gezet. Maar al die volgende stappen, die komen voort omdat hij hem verraden heeft. Wat heeft hij gedaan? En dan is er niet zoveel fantasie voor nodig om te beseffen wat er in het hart en in de gedachten van Judas op dat ogenblik omgaat. Beelden van voorheen komen in zijn leven terug. De dag dat Jezus hem riep. En dat er een warmte in zijn hart kwam. En dat hij deze Jezus ging volgen. En dat hij het geloof had dat deze Jezus de Messias van Israël was. En dat hij bereid was om hem te volgen. Maar hoe anders is het gegaan? In de loop van die jaren is er een weerstand in zijn hart gegroeid. En de ergernis nam toe. Tot aan het moment dat hij hem overleverde aan het Sanhedrin. Wat heeft hij gedaan? Deze die nooit iets onbehoorlijks heeft gedaan. En hij weet het. En het flitst door zijn hart heen. Deze Jezus is onschuldig. En nu? En nu? Nu is er voor hem geen weg meer terug. De zonde die hij, Judas, begaan heeft, is een onvergeeflijke zonde. Zo meent hij. Wel gemeente, dat is de toestand waarin Judas verkeert als hij naar de overpriesters teruggaat. En die 30 zilveren penningen die branden in zijn zak. En hij gaat naar die mannen terug. En wanneer hij ze ontmoet, hij neemt het uit zijn zak en hij smijt ze voor hen neer. Uitroepend, ik heb gezondigd. Verradende onschuldig bloed. En met dat hij het uitroept, neemt hij dat bloedgeld en hij smijt het voor de voeten van die mannen in de tempel neer. Hij wil er van af. En tegelijkertijd beseft hij dat hij er zo niet van afkomt. Dat zijn zonde te groot is om er zomaar van bevrijd te worden. En dan neemt hij een aangrijpend besluit. Wat niet hoefde te gebeuren, geliefde. Maar dan neemt hij een aangrijpend besluit. En het duurt niet lang meer. Of Judas leeft niet meer. Deze man, zo dicht bij de Heere Jezus gedurende 3 jaren geweest. Deze discipel, onder de prediking van de Heere Jezus verkeerd hebbend, overtuigd geworden zijnde toch daarvan dat deze een machthebbende was die goddelijke woorden sprak, blijkend ook uit de tekenen en de wonderen die hij verrichtte. Maar hij heeft nooit voor hem gebogen en nooit geleerd het geheim om zich aan hem over te leveren. Nooit zichzelf ervoor over gehad om hem te erkennen als de zaligmaker van zondaren. Nooit zondaar, nooit verlorene willen worden. Want deze Jezus, hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En de leden van het Sanhedrin, ook ze zullen wel geschrokken zijn. En ze zijn wat geraakt door de emotie van deze hysterische man. Wat doen ze? Blijken ze een goede pastor te zijn, gemeente? Nee. Ze maken zich ervan af en ze zeggen, nou jij mag toezien, dat is jouw zaak inmiddels. En zeg nou niet te veel, namelijk dat deze Jezus onschuldig zou zijn, want naar ons oordeel is hij schuldig. Nee, ze negeren deze aangrijpende angstkreet van Judas. Ze hebben hem toch goed betaald, wat gaat ons dat aan? De barmhartigheden der goddelozen gemeente zijn wreed. En wat doen ze met dat bloedgeld? Nou, ze weten er wat op. Ze vergaderen er even over en ze zeggen, nou, we kopen daarmee de akker van de pottenbakker tot de begrafenis van de vreemdelingen. Nog steeds is daar de pottenbakker in dienst van het tempelbestuur. En deze pottenbakker had natuurlijk voor zijn leem een akker nodig. En vele jaren heeft hij het leem van die akker afgeschept en gebruikt om er zijn potten en de schalen van te bakken. Maar inmiddels is die akker uitgeput. En voor de pottenbakker van geen waarde meer. En misschien heeft hij een advertentie in de krant geplaatst of op andere wijze laten weten dat die akker van hem te koop is. Wel, voor 30 zilverlingen mogen ze hem hebben. En deze akker is nog wel geschikt om de vreemdelingen te begraven. En gemeente, zo wordt van de nood een deugd gemaakt. Deze akker. En in Handelingen lezen we, het is de akker des bloeds. Akeldama. Maar zo is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet. En gemeente, wat betekent dat? Wel, hier gaat God zelf bevestigen dat zelfs in deze weg, zelfs in het handeltje van Judas, zelfs in het aangrijpende einde van deze Judas, God verheerlijkt wordt en zijn profetenwoord vervuld wordt. God als het ware via deze diepe weg zegt, en het is een bevestiging daarvan dat deze Jezus, deze profeet, de Zoon van God is, de Christus is. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welgebehagen doen. En zelfs in deze aangrijpende, duistere geschiedenis blijkt dat Jezus de Zoon van God is. Een klaar bewijs dat God in hem zijn woord vervult. En daar moet zelfs de verwerping door het volk aan meewerken. De waarheid van Gods woord blijkt. En het welbehagen van God zal door de hand van Christus voortgang hebben. En God toont ermee, gemeente, dat terwijl het volk maar 30 zilverlingen voor deze Jezus over heeft, de heilige en de eeuwige God, zijn eigen lieve Zoon, voor de zaligheid van zondaren over heeft. En zelfs deze geschiedenis bevestigt het, dat de raad van God zal bestaan. God de Vader, die zijn Zoon van zijn hart gescheurd heeft. God de Vader, die zijn Zoon gaat overgeven tot in de diepste diepten. Hem straks verlaten gaat aan het kruis. God de Vader wijst hem aan en hij zegt, deze is het. Deze is het. En gemeente, dat mag ons verbreken. Als u en ik met schaamte moeten belijden. O Heere, wat heb ik dikwijls maar weinig voor u over. En wat ben ik dikwijls maar weinig bereid om voor u te buigen. En het aan u te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal en mijn leven in uw dienst te stellen. Heere, dit geeft hoop. U hebt uw Zoon overgegeven en in hem is het woord van uw bewaarheid. En gemeente, let er eens op. De schriftgeleerden en de fariseeën, ze wilden dit feit verdoezelen. Maar God maakt het openbaar. Want hier in de schriften en straks in de handelingen der apostelen, dan blijkt dat die akker des bloeds een boodschap van zich geeft. Want zo is die akker bekend geworden. De akker des bloeds. God maakt het openbaar. En straks, wanneer de Heer Jezus al lang in het graf geweest is en eruit gekomen is, en wanneer de Heer Jezus al verrezen is naar de hemel, dan zal de sprake van de akker des bloeds toch voortgaan. En de apostelen, ze mogen er naar wijzen. In de prediking van hem die gekomen is. God zorgt ervoor dat het niet vergeten wordt. En wat gebeurd is in het lijden en sterven van zijn zoon, dat mag verkondigd worden als het evangelie. En die akker des bloeds, gemeente, ze brengt ons vanmiddag bij de prediking van het bloed van de Heere Jezus Christus. En zo is zelfs Judas nog een getuige van het evangelie in zijn laatste woorden. Ik heb verraden onschuldig bloed. Gemeente, daarmee mogen we naar huis. Daarmee mogen we deze voorbereidingsweek in. Onschuldig bloed. Opdat schuldige zondaren zouden worden vrijgesproken. Opdat ik voor hem zou knielen. Opdat ik hem zou kennen. Opdat ik buiten hem niet meer zou blijven. Opdat ik hem als mijn zaligmaker zou mogen aanbidden. En in en door hem gerechtigheid en zaligheid zou ontvangen. En daarom, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God. Naar waarde, dat is de waarde. Naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk, roem zijn deugden te allen tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Wat is de Heere Jezus u waard? Amen. We zingen Psalm 32, het zesde vers. Danken en bidden. Uw naam erkennen we, Heere, voor het evangelie van de Heere Jezus Christus, die in de ogen van u, o eeuwige Vader, van de allergrootste waarde is. U hebt er ook een en andermaal getuigenis van gegeven, ziet. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Hoort hem. Want in zijn hand heb ik de zaligheid gelegd. En door zijn weg is die zaligheid verworven. En door zijn geest zal die zaligheid ook uw deel zijn, langs geen andere weg. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Heren, mag het toch zo zijn dat ook wij een welbehagen in die zoon hebben. In de Heere Jezus Christus, van wie zelfs onder de oude bedeling al gezongen werd. En het zijn woorden die ons klinken met het oog op hem, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Want genade is te midden van uw lippen uitgestort. Heren, mogen we daar iets van kennen, van die genade die in en door hem geschonken wordt. We beleiden u, Heren, dat het met ons van nature zo is zoals het ons geschetst is. Oh, we hebben misschien wel het een en ander nog voor onze godsdienst over en we willen er wel wat aan geven. Maar nou alles, nou ons eigen leven te verliezen en zo u over te houden, Heren, dat is het wonder van uw ontferming. Dat is het werk van uw geest. Laat het zo mogen zijn. En Heren, mag dat dan ook uitkomen in de weg die we gaan. Niet alleen op zondag, maar ook op dinsdag en op donderdag tot de zaterdagavond toe, Heren. Heren, laat het ook blijken in ons dagelijks leven. In de vruchten die het moeten tonen. Heb dank voor wat u gaf. Wilt u bij ons blijven deze zondag en met ons gaan in deze inmiddels begonnen week. Help ons in al onze dingen. Heren, wij bidden u voor de voortgang van uw woord. Wij vragen u voor deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Deze wereld, Heren, vol van angst en rumoer, vol van oorlog en gedruis, waar de bommen ontploffen en de schoten klinken. Heren, wilt u het intomen, wilt u vrede geven. We bidden voor het volk van Syrië. We bidden voor de volkeren in het Midden-Oosten. We bidden u voor het volk van Noord-Korea en op zoveel andere plaatsen, Heren. We bidden u voor uw kerk in de verdrukking. Geef toch vrijmoedigheid om van uw naam te getuigen. We bidden u voor Israël, Heren. Geef dat ze mogen komen tot de kennis van u, o Heere Jezus Christus, hun oudste broeder. Welke dag zal het zijn als volkeren en Joden zullen samenstemmen in het getuigenis aangaande u, waarin antwoord komt op de vraag die ook ons vanmiddag gesteld is, wat dunkt u van de Christus? Heren, we bidden u voor onze koninklijke familie, zoveel zorgen en moeite. Wilt u troost geven en wonderen doen, o Heere? Verhoor ons genadig, zegen uw woord en wees ook in deze aanstaande week met ons. In de overwegingen aangaande het heilig sacrament dat aanstaande zondag bediend wordt. Omdat we antwoord ontvangen op de vraag, Heren, doorgrond ons en ken ons. Zie of er in ons een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg tot roem van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, en wij zingen daarna van Psalm 73. Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, vers 12. In gemeenschap met de Kerk der Eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in directe aansluiting daarop zingen we de belijdenis van Psalm 73, vers 13. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.